Fijn dat je luistert naar de podcast Vragen naar Zin. Ik ben Marieke Lips, psycholoog en betrokken bij Mensbeeld. In deze podcast gaat Arie Berghoff, eigenaar van Mensbeeld, in gesprek over zingeving. Zingeving is vaak een lastig te omschrijven woord. Tegelijkertijd hebben we er allemaal mee te maken. Samen hebben we een missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. En wij hebben er zin in.
Nou, vandaag de gast in Dordrecht. Wie ben je?
Arie vraagt me dat nog een keer op mijn laatste dag. Dan weet ik het.
Ja, maar je naam?
Sergio.
Sergio van der Pluim.
Ja.
En je bent coach, trainer.
Ja. Ja.
Trainer van het jaar zelfs.
Ja.
En eigenaar van bureau Bewezen Effect.
Vorig jaar was ik trainer van het
jaar. Ja. Ja. Wat tof dat je hier bent en tijd hebt kunnen maken.
Ja.
Want als ik je zo een beetje volg, dan ben je erg druk. En laten we beginnen met je slogan. Want je sluit eigenlijk je eigen podcast en nieuwsbrief altijd af met de woorden: leef met lef. Zeg het zelf.
Zal ik hem zelf zeggen?
Ja.
Leef met lef, heb lief, lach en leer.
Ja, prachtig. En hele krachtig en op. Mystische toewensing. Naast dat dat lekker bekt, schuilt er vast wel iets meer achter. En wil je ons daar iets over vertellen?
Zeker, ja, leuke vraag. Je zou er vier waarden van mij in kunnen herkennen. Dus ik geloof dat het mooi is als je als mens een beetje moedig in het leven staat. Ik denk dat je dan het leukst bent voor jezelf en je omgeving. Dat je dan het meest kan betekenen voor anderen. Leef met lef hebben we gehad. Heb lief. Nou, ik denk dat ieder mens zijn diepste geluk kent in relaties. En uiteraard gaat het over liefdesrelaties en familiaire relaties. Maar verbinding met andere mensen, daar worden de meeste mensen ook blij van. Of het nou is betekenisvolle verbinding met een collega of met cliënten. Natuurlijk als je in het coachvak zit of in therapie of hulpverlening of wat dan ook. Eigenlijk iedereen die met mensen werkt. Nou, daar kan ook heel diep geluk in verscholen zijn als je mooie ontmoetingen hebt. Nou, je maakt niet voor niks een podcast, hè? Dat gaat ook over de ontmoeting.
Mm-hmm.
Leef met lef, heb lief, hebben we nu gehad. Lach. Ja, ik hou van humor. Ik hou van de innerlijke glimlach. Heb ik ooit geleerd van een Taoïstische soort Tai Chi leraar. Ik had een stiefvader die best een beetje een ingewikkelde man was. Maar één ding had hij en dat was gevoel voor humor. Dus ik ben er ook een beetje mee opgevoed. Ik heb ook wel iets met provocatief coachen, waarbij je humor ook als instrument inzet. Nou, zo kan ik nog even doorgaan. En ik denk dat het mooi is om als mens lerend in het leven te staan. Ik hou van nieuwe dingen leren. En uiteraard kun je dat doen door cursussen te volgen of boeken te lezen. Maar ik kom ook steeds meer tot de conclusie dat het mooi is om te leren van het leven. Uiteindelijk is het leven en de feedback die je van het leven krijgt toch wel de ultieme leraar. En als je feedback krijgt van het leven die vertelt dat je op het goede pad zit, dan is dat natuurlijk fantastisch. En als er veel dingen tegen zitten of je relaties lopen niet lekker, dan is dat feedback.
Ja.
Geen oordeel, maar dat kan betekenen dat je dingen misschien anders mag aanpakken.
Ja.
En dat kun je gewoon uitproberen hoe dat dan werkt en kijken of je dan andere feedback krijgt.
Ja, en vanuit die feedback krijg je vaak ook inderdaad wat je een levensles van hé, waar gaat het nou echt om? Hè? Wat doet er nou echt toe?
Mm-hmm.
Wat is nou echt belangrijk? En dan valt er vaak veel onzin weg.
Zeker.
Ja.
En het tragische is dat heel veel mensen die les pas leren nadat er iets ergs is gebeurd.
Ja.
En dat is eigenlijk heel jammer, want er bestaan gewoon methoden en technieken om dat ook al te leren of te ontdekken. Dat er iets ergs is.
Daar gaan we het zeker over hebben. Hè?
Ja.
Ja. Onlangs woonde ik een boeklancering bij van je vierde boek, wat effectieve coaches anders doen.
Ja.
En al je boeken focussen zich heel sterk op het hier en nu. En hoe verschillen die, ja, jij noemt het coachtechnieken 3.0, hè? Met eerdere methode en in hoeverre dragen die dan bij aan het ervaren van meer autonomie, geluk en zingeving?
Wow, best een grote vraag, hè? Mm-hmm. Want we hebben het natuurlijk over drie methoden die allemaal ook hun eigen krachten kennen. Leuk dat je dat hier en nu eruit haalt. Dat herken ik wel, inderdaad. Ik denk dat dat bij ACT het sterkst naar voren komt. Want daar is contact met hier en nu is ook echt een van de, van de vaardigheden of de processen die je stimuleert. En hoe verschillen die methoden nou van eerdere technieken? Hè? Nou, kijk, ze zijn al best oud. Hè? Eigenlijk, we hebben het over motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht coach en ACT. ACT lijkt de jongste lood aan de boom. Maar ook die, daar zitten decennia onderzoek achter. En ook motiverende gespreksvoering bestaat al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw. Dus we hebben het toch al over zo'n jaar of 40. Mm-hmm. 30, 40. Ja, hoe verschillen ze met vorige technieken? Kies er eens één uit voor mij, want anders gaat mijn hoofd alle kanten op. Nou, welke van de drie zou je daar vraag over willen stellen?
Eigenlijk, bij psychotherapie, er wordt heel vaak gegraven, hè, bij psychologen. Ja. Van, god, waar ligt het nou aan en wat is verleden? En ja, mensen zeggen dat ook wel eens van, ja, ik dat heb ik nou eenmaal meegemaakt. Of zo ben ik nou eenmaal. Ja. En iedereen heeft zo zijn rugtas. Hè? Ja. En ik vind dat zo mooi met die drie methoden. Je draagt het wel, maar ja, je gaat toch erg sterk in het hier en nu kijken. Ja, je zit hier en er zijn inderdaad technieken om uiteindelijk mensen toch naar een andere soort beweging te kunnen gaan maken.
Zeker. Ja. Zonder het verleden te ontkennen, hè, want dat is er ook. Mensen hebben ook een leergeschiedenis. Ja. Alleen daar kun je naar kijken als in, we gaan graven waar het mis is gegaan. Of, wat die nieuwe methode dan doen, wat kom je van je verleden tegen in het hier en nu inderdaad. Ja. En hoe hindert dat je om te doen wat je belangrijk vindt of te zijn wie je wilt zijn. Nou, waar dat je tegenwerkt, kunnen we dat uiteraard onderzoeken. Dan kunnen we werken met de gedachten die je daarbij hebt of de emoties die je ervaart. Of dingen die makkelijk getriggerd worden. Maar uiteindelijk zijn ze allemaal wel toekomstgericht. Ja, dat is wel een duidelijke overeenkomst.
Ja. Misschien voor de luisteraars even goed. Je bent tegelijkertijd ook mijn docent, hè, bij de trainer. Want ik mag bij jou de trainingen, eigenlijk de coachopleiding volgen.
Klopt.
En ik vind dat fantastisch. En ook gewoon dat uit te proberen en te kijken van, goh, hoe krijg je mensen op een goede manier in beweging, waarbij, wat je al zegt, ze dragen allemaal wat, hè, maar dat staat niet op de voorgrond. Ja, fantastisch. Ja, en ACT, hè, helpt ons natuurlijk effectief omgaan met belemmeringen, hè, en die we onderweg tegenkomen. En werkelijk, toen ik die ACT-matrix voor het eerst zag, want ik heb wel het een en ander gelezen, maar deze was toch voor mij nieuw. Mm-hmm. Ja, het voelde alsof er een nieuw deurtje open ging. Dat is echt fantastisch. Ik denk, dit kan dus wel. En kun je ons, hè, als luisteraar even proberen aan de hand van een voorbeeld uit te leggen hoe die matrix dan werkt en hoe het mensen kan helpen om toegewijd te handelen? En op waarde en op wat er echt toe doet.
Ja, met alle plezier. Maar moeten we niet even uitleggen wat ACT überhaupt is? Ja, zullen we daar beginnen?
Ja, dat is heel verstandig.
Oké, vind ik fijn. We hebben een heldere start. ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy of Training. Nou, die twee woorden, acceptatie en commitment, die zeggen al heel veel. Hè. De commitment kant gaat over wat we al een beetje hebben aangeraakt en waar jouw podcast ook over gaat. Hè. Dat je als mens een beetje onderzoek kan doen naar van, waar gaat het me nou echt om? Mm-hmm. Wat wil ik doen met mijn beperkte tijd op deze planeet? Hoe wil ik mijn relaties vormgeven? Hoe wil ik mijn werkende leven vormgeven? Wat voor vader of moeder wil ik zijn? Wat voor vriend of vriendin, et cetera? Als je dat helder krijgt, dan kun je daarna gaan handelen. Als dat makkelijk was, dan zou iedereen dat elke dag de hele dag doen, want het is belangrijk voor je. Dus waarom doen we het dan niet, hè? Nou, het is niet altijd makkelijk. Hè? Er kan van alles op je pad komen, waardoor je niet elke dag de beste versie van jezelf bent. Mm-hmm. Je kunt, als je bepaalde doelen hebt of bepaalde waarden wilt leven, kun je te maken krijgen met afwijzing of met mislukking. Soms moet je een tijdje doorzetten. Soms weet je het toch niet precies. Soms word je een beetje twee kanten opgetrokken en zit je in een soort twijfel. Daar ruimte voor maken, dat is de acceptatiekant. Mm-hmm. En acceptatie is een beetje een verwarrende term in Nederland, want het klinkt als een soort lijdzaam ondergaan. Mm-hmm. Maar het gaat eigenlijk over een actief ruimte maken voor. Dus als iemand zegt, dat moet je maar loslaten. Dat is heel makkelijk gezegd. Maar bijna niemand vertelt je hoe je dat kunt doen als mens. ACT vertelt het wel. En als ik het heel kort mag duiden, dan gaat het eigenlijk meer om toelaten dan om loslaten. En wat laat je dan toe? Nou, ongemakkelijke emoties. Om meteen maar even een praktisch voorbeeld te geven. Mijn zoon is 18. Hij heeft echt wel flinke trekken van een autisme-spectrum. Hij heeft echt ook wel cognitief bepaalde uitdagingen. En toch is hij afgelopen zaterdag vertrokken voor 3 weken in zijn eentje naar Marokko om daar Frans te studeren.
Tja.
Helemaal zijn eigen plan. Ik moest heel erg wennen aan het idee. Voor het eerst dat hij zo ver weg gaat. 3 weken is ook best lang. Hij heeft wel een keer in Parijs ook zelfstandig Frans gestudeerd. Ja, de vader in mij, die gunt hem deze leerervaring. Hij zei ook, ja pap, ik wil uit mijn comfortzone. Ik wil avonturen beleven. Ik wil niet alleen Frans leren, maar ik wil ook de wereld zien. Ja, dat zijn dingen die ik toejuich. Dus de waarde is, jongen, ga dat doen. Maar wat ik heb hem een beetje los te laten en wat ik heb toe te laten, is natuurlijk mijn bezorgdheid.
Ja, tuurlijk.
En ik moest er ook echt wel een nachtje over slapen. En ik heb hem ook dingen meegegeven om over na te denken. Maar ja, de volgende dag spraken we elkaar weer. Ik was wat milder. Hij had er goed over nagedacht. Nou, hij heeft onze zegen. Nu is hij daar. Ja, dat is dan even in een notendop hoe dat recent dan in mijn leven naar voren kwam.
Ja,
ja. En het mooie is dat deze twee kanten, commitment en acceptatie, zijn vaardigheden. En als je nog beter gaat kijken, dan valt ACT uiteen in een 7-tal vaardigheden. Ik ga misschien wat ver, want je vroeg naar de matrix. Maar weet dat er dus 7 vaardigheden zijn die ieder mens kan leren. Die je helpen om te doen wat je belangrijk vindt. Ja. Ook als het spannend is of ongemakkelijk voelt.
Ja. En wat een hele mooie vaardigheid is natuurlijk om als je op een gegeven moment gedachten hebt. In tegenstelling tot andere vormen. Hè, die gedachten die moet je dan veranderen. Maar hier is het. Ja, je moet je relatie met die gedachten eigenlijk veranderen. En ja, die gedachten. Ja, die zijn niet altijd waar. Hè? En dat is een soort overlevingsgedachte soms. En ja, de gevoelens. Ja, die zijn er ook.
Ja.
En een van die oefeningen die wij dan hebben gedaan is. Schrijf het nou soms. Zo'n gedachte op. En houd die nou eens wat verder bij je weg. En wat ik dan nu, wat zien de luisteraars natuurlijk niet, maar ik, als het ware steek ik mijn handen uit en daar staat dan de gedachte op. En ik heb dat uitgeprobeerd en het werkt echt. Hè? Dat mensen dan ook echt zoiets van, ik heb iets meer afstand. Wat ik ook wel eens zeg van, geef zo'n gekke gedachte maar een stemmetje. Weet je
wel? Dus,
En dan wil je daar iets over vertellen?
Ja, je hebt natuurlijk al wat verteld, maar we hebben het over de vaardigheid defusie.
Ja,
een beetje een rare psychologische term. Maar zo heet het nu eenmaal. Het gaat eigenlijk over je gedachten herkennen voor wat ze zijn. Eigenlijk niet meer dan plaatjes en woorden in je geest. Terwijl ze toch behoorlijk wat impact op ons kunnen hebben. Hoe meer iemand zich identificeert met zijn denken en zijn denken voor waar aanziet. Hè. En vaak is dat ook half bewust natuurlijk. Hoe meer impact die gedachten op je hebben. Nou, een ACT leert mensen dat ze inderdaad niet de inhoud van hun gedachten hoeven te veranderen. Hè, wat de cognitieve gedragstherapie en de RED zeggen. Maar ja, dat is best wel veel werk. Mensen hebben best veel gedachten en het lukt ook niet altijd. Het lukt ook niet iedereen. En ACT zegt inderdaad, je hoeft alleen maar je relatie met je denken te veranderen. En ze te herkennen voor wat ze zijn. En een soort beetje gezonde afstand te ontwikkelen. En het klopt wat je zei, niet elke gedachte is even. Niet elke gedachte is waar, ook niet elke gedachte is helpend. Uiteindelijk probeert ons verstand ons vooral te helpen overleven. En als je gaat kijken naar de 3 oerangsten, dan moesten wij heel lang in de geschiedenis, hadden we 3 gevaren. Ben ik veilig? Is er geen vijandige stam of wild dier? Dat was vraag 1. Vraag 2 is, hoor ik er nog bij? Hoor ik nog bij de stam? Want als ik uit de stam word gekikt, ben ik alsnog overgeleverd aan de wilde dieren. En vraag 3 is, heb ik genoeg? Heb ik genoeg eten? Heb ik genoeg vrienden? Heb ik genoeg gereedschap in mijn tent of in mijn hut? Het aparte is, dat zit nog steeds in ons. Ga maar kijken naar de wereld om ons heen. Iedereen is de hele dag bezig met, ben ik veilig? Hoor ik er nog bij en heb ik genoeg? Het is eigenlijk best wel heilzaam om die gedachten niet al te serieus te nemen. Soms wel. En wat ik een mooie metafoor vind, als je dit een tijdje oefent met allerlei speelse oefeningen, waar je er al een paar van hebt genoemd, dan wordt je denken steeds meer als een radio op de achtergrond. Die je helaas niet uit kan zetten. Hij gaat gewoon de hele dag door. Hij heeft zijn eigen leven. Soms is er een mooi liedje, soms is er een lelijk liedje. Soms is er een interessant nieuwsbericht, soms is het totaal onzin. Maar terwijl jij naar die radio luistert, kun je gewoon je werk doen. Kun je gewoon doen wat je belangrijk vindt. En af en toe dan hoor je iets interessants en dan spits je oren. En denk je, oh ja, dat is wel een nuttige gedachte of een nieuwsbericht of een leuk liedje. En verder doe je gewoon je ding.
Ja. Mooi, ja. Het is wat. Ja, mensen, het klinkt misschien nog een beetje abstract, maar ik kan er nu uit eigen ervaring zeggen, het werkt gewoon. En het is ook heel leuk om daar dat met elkaar te oefenen en te kijken van, wat is daar in het leerzame deel? Wat werkt?
Zeker. Dus, we kunnen het de luisteraar wel even laten ervaren, heel kort. Zullen we doen?
Okay.
Dat kan in 2 minuutjes.
Ja.
Nou, beste luisteraar, neem eens een gedachte die je wel eens hebt over jezelf, bijvoorbeeld, die je een beetje stress geeft. Die je in de weg zit om te doen wat je belangrijk vindt. En vaak zijn dat gedachten die beginnen met ik. Bijvoorbeeld, ik ben te, puntje, puntje, puntje. Kijk eens of je zo'n gedachte kan vinden. En stap 1 is dat je die gedachte even helemaal gelooft. Dus stel je maar voor, die gedachte is helemaal waar. En merk op wat dat doet met je stemming, met je lichaam, met je adem. Ik laat even een paar seconden stilte vallen. Kan de luisteraar dat even ervaren. Nou, ik doe even de korte versie. Stap 2 is dat we er een zinnetje voor gaan plakken. En dat zinnetje luidt, ik heb de gedachte dat ik... puntje, puntje, puntje. Dus er komt een zinnetje voor. Laat deze gedachte eens... hou die eens een tijdje voor ogen. En merk eens wat dit doet met je stemming, met je adem, met je lichaam. Alright, en stap 3 is dat we er nog een zinnetje voor plakken. En dan klinkt het als volgt. Ik merk op dat ik de gedachte heb dat ik te... puntje, puntje, puntje. En wederom, check even je stemming, je lichaam en je adem. En merk eens, blik eens terug zo. Welke verschillen hebben deze dingen gemaakt? En voor de helderheid, dit is een manier om diffusie een beetje te ervaren. Dit is niet iets wat je de hele dag gaat doen. Maar hierdoor krijg je een beetje gevoel van hoe dat is om gedachten wat meer op een afstandje te zetten. Heb je net meegedaan, Arie?
Ja, zeker meegedaan.
Wat heb jij ervaren?
Nou, je wordt meer eigenaar eigenlijk. Van die gedachte is er. De afstand wordt inderdaad iets groter. Waarbij ik zelf de keuze heb en de eigenaarschap van... het mag er zijn, maar ik heb ook de keuze om iets anders te denken... of een andere richting te kiezen. Je geïdentificeerd voelen met die gedachte... die afstand wordt gewoon wat groter. En dat vind ik zo mooi van deze techniek.
Ja, mooi gezegd. En dat horen we heel vaak, wat jij nu vertelt. Ja. En inderdaad, die keuzevrijheid is waar het om gaat.
Ja.
We willen dat mensen vrijer worden om te kunnen doen wat ze belangrijk vinden.
Ja. Nou, en ik moet zeggen, het klinkt misschien een beetje raar... maar ik was al langer, zeg maar, dat komt er dan zo'n stemmetje, zeg ik dan altijd. Hè? Die komt over je schouder, hè? En ik heb geleerd zeg maar, om daar dan een naam aan te geven. En die van mij, die heet Truus Trut.
Oh, geweldig.
En dan denk ik, heb je haar ook weer, weet je wel.
Wat leuk dat het een vrouwelijke naam is.
Ja.
Dat hoor je niet heel vaak.
Nee, ik ga hem niet vertellen waar die naam vandaan komt.
Nee, dat hoeft ook niet. Maar leuk.
Het grappige is, ik geef natuurlijk training in de zorg. En ik gebruik dit ook wel eens. En dan noem ik dat. Nou, het is ook hilarisch. We hebben ook met z'n Truus Trut.
Maar, ja, er zit ook humor in.
Ja, toch? En dat je dus inderdaad zoiets hebt van... je hoeft het niet weg te drukken. Ja. Je kan het benoemen. Hè, en zelfs welkom heten. Zo van, dan ben je ook weer. Nou, fijn dat je er ook bent. Ja. Ga lekker zitten.
Ja.
Hè, maar ik kies even mijn eigen pad. Ja. Het klinkt heel speels. En met humor inderdaad. Maar... ja, het geeft heel veel vrijheid eigenlijk.
Ja. Wil je de naam van mijn verstand weten?
Ja, natuurlijk.
Rupsje nooit genoeg.
Ja.
En ik maar in het kort in de wandelgang Rupsje. Hey, Rupsje, ben je er weer.
Ja.
Ja, en het is wel leuk. Ik ken meer namen van, mm-hmm. van mensen met een die hun naam, een verstand een naam hebben gegeven. Ja. Bijvoorbeeld, mensen kennen misschien wel Remco van der Drift van het Instituut voor Falken. Ja. Zijn verstand heet Kritische Karel.
Oh ja, ja, ja.
Ik had ooit een deelnemer die had zijn verstand Little Trumpy genoemd. Ah, ja. Maar dat was wel tijdens de eerste termijn. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Ik weet niet of dat nog steeds de naam is.
Mooi, hè? Ja. Nou, hartstikke goed. Heeft dat ook met die, want je hebt een termen, psychologische flexibiliteit. Mm-hmm. Kun je dat hieraan koppelen, dat je het vermogen hebt? Ja. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
Ja, je zei net al, ik ervaar iets meer keuzevrijheid. Ja. Ja, dat is waar psychologische flexibiliteit over gaat. Mm-hmm. Ik vertaal het wel eens met het Rotterdamse woord lef. Mm-hmm. Uiteindelijk gaat het over een soort de moed om te doen wat je belangrijk vindt. Ook als het pijn doet, ongemakkelijk voelt, mm-hmm. spannend is, et cetera. Dus je wordt vrijer als mens.
Ja.
Ja, moediger, vrijer.
Ja.
En je krijgt meer helderheid over wat er toe doet.
Nou ja, en dat zijn denk ik ook weer elementen die zo belangrijk zijn om nuttig en zinvol, betekenisvolheid te ervaren. Hè? Mm-hmm. Dus die relatie is dan ook zo groot eigenlijk om daarmee aan de gang te gaan. Dus ik was al een tijdje aan het zoeken van goh, hoe krijg je nou in deze vluchtige maatschappij mensen toch eerder dan als er iets ergs gebeurt, hè, in die cadans van vertraag is. Kijk nou eens even, wat waar gaat het echt om? Mm-hmm. En nou, toen ik zeg maar die matrix als model zag, dan denk ik, maar het zin valt dus echt te coachen. Mm-hmm. Dat is heel mooi, hè? Mm-hmm. Als coaching nodig je mensen ook uit eigenlijk om wat meer lichaamsbewustzijn te ontwikkelen, gevoelens te herkennen, aandacht te hebben voor je ademhaling.
Ja.
En mindfulness, zeg je wel eens van gewoon even je hoofd leegmaken of chillen of eigen tijd maken. Want mindfulness, dat kleeft soms wat anders aan. Hè?
Dat is een verwarrende term voor
mensen. Ja. Mm-hmm.
We zien ook mindfulness wat meer als een middel dan als een doel op zich.
Ja.
En je mag er elke naam aan geven. Je mag het ook noemen trainen van je aandachtsspier. Ja. Of ontspanning vinden. Ja. Of contact maken met het hier en nu.
Het is ook niet verplicht. Is niet verplicht een uur op een matje. Dat zit er allemaal niet. Nee, hè? Nee. Maar heb je zelf vaste rituelen of gewoontes die je toepast in je leven?
Zeker. En dan ga ik even uit van een thuiswerkdag. Want dan heb ik de meeste vrijheid. Hè? Ja. En elke week heb ik wel minimaal 1, soms 2, soms 3 thuiswerkdagen. Even kijken. Nou, de wekker gaat meestal 6:15. Dan even douchen. Ik eindig met een minuutje koud. Niet heel Spartaans, maar zo even een minuutje koud vind ik altijd wel lekker. En dat probeer ik wel het hele jaar door te doen. Mm-hmm. En sinds ik dat doe, ben ik geen koukleum meer, dus dat is fijn. Dan even aankleden, dan even kort mediteren. Een minuutje of 10. Mm-hmm. Meestal zonder oordoppen, gewoon luisteren naar de vogels. Mm-hmm. Even mijn lichaam een beetje checken, mijn adem. Even zo erbij blijven. Dan een goed glas water. Dan meestal een wandeling. Soms samen met mijn vrouw als het zo uitkomt. En dan met de hond. Mm-hmm. De hond is van haar. Mm-hmm. Zij laat dan meestal de hond uit. Soms loop ik mee. Maar als ik vroeger ben, dan ga ik zelf. En dan vind ik het lekkerst om een wandeling van een half uur te maken. En dan de eerste helft in stilte. De tweede helft een goede podcast op. Bijvoorbeeld die van Arie Pieter Berghoff.
Ja.
Ik kan enorm genieten van een podcast luisteren. Mm-hmm. En dan ben ik thuis en dan ben ik, dan is het al, ben ik zeker een uur, anderhalf uur wakker. Dus ik wil het geen intermittent fasting noemen, maar dan komt pas het ontbijt.
Yeah.
Dus dan heb ik al het een en ander gedaan en dat werkt goed. En daarna ga ik aan de slag.
Ja.
Zo?
Ja. Mooi ritueel die je zo in je leven hebt ingebouwd.
Ja, en nog één belangrijk ding. Daar ben ik heel tevreden mee. Want als je dan aan het werk gaat, dan is daar bijvoorbeeld die mailbox en mm-hmm. LinkedIn en je WhatsApp, noem maar op, die een beetje aan je trekken.
Ja.
En ik heb echt moeten leren om die nog even te negeren, zeker het eerste uur.
Ja.
En dan eerst iets te creëren.
Ja.
Of iets te doen wat ik belangrijk vind en niet wat anderen belangrijk vinden dat ik doe.
Ja.
En dat bevalt me ook echt goed. Dus die hoort nog een beetje bij het ochtendritueel.
Ja, want tegelijkertijd, je bent ook enorm actief op social media. Je publiceert heel veel op LinkedIn. Je schrijft nieuwsbrieven en maakt podcast. En dat lijkt dat niet haaks te staan op de uitnodiging om wat meer verbinding te komen met jezelf en anderen?
Nee, ik ervaar het niet als haaks staan. Ik krijg mijn beste ideeën daarvoor, hè, om iets te schrijven, bijvoorbeeld als ik wandel. Dus dan ben ik gewoon heerlijk aan het wandelen, zonder doel. Mm-hmm. Gewoon lekker bij mij in de buurt. En dan komen de ideeën. Ik heb dan wel een app op mijn telefoon om dat even vast te leggen, weet je wel. Yeah. En dan staan we wel een leuke tip. Brain Toss. Je spreekt hem in en een minuutje later zit hij in je mailbox. Mm-hmm. Dus vanuit het gewoon lekker zijn, bewegen, buiten zijn, komen de ideeën.
Yeah.
Ja, en dan als de tijd rijp is, dan werk ik die uit. Ja, ik kan daar juist enorm van genieten. Mm-hmm. Kijk, en aan de buitenkant lijkt het misschien heel veel. Nou, ik heb natuurlijk ook wel periodes dat ik hard werk. Zeker als ik een boek schrijf, dan ben ik soms echt wel een maand aan het knallen. Maar op dit moment is mijn leven best relaxed.
Ja.
En geniet ik juist enorm van de momenten dat ik lekker kan schrijven en iets kan produceren.
Ja. Ja, ik bedoel hem eigenlijk iets anders. Oh. Want er zijn natuurlijk heel veel luisteraars waar we zeggen van ja, ga wat minder op die telefoon. Mm. En skip even wat social media.
Je bedoelt hem voor de ontvanger. Ja. Dat ik die mee dat door veel te publiceren, dat ik mensen aan de telefoon kluister. Bedoel je dat? Bedoel je hem zo?
Nou, ja, het lijkt haaks te staan op onze boodschap eigenlijk.
Ja, ik snap je nu beter. Ja, kijk. De inhoud van mijn boodschap is wel vaak. Leef met lef, heb lief, lach en leer. Maar ook wel. Ik deel ook wel tips rondom mindfulness bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus ik hoop dan natuurlijk heel hard dat ze wel naar mijn LinkedIn post lezen. En dat ze daarna hun telefoon wegleggen en gaan wandelen of gaan mediteren. Of iets leuks gaan doen met hun kind of hun hond of hun vrouw of partner.
En het is niet alleen voor jou, maar dat vind ik het ingewikkelde van het gebruik van dat soort media. Hoe groter een bedrijf of een organisatie dan nog meer. En denk maar dat lijkt zo. Ja, niet in overeenstemming met je missie, met je boodschap. Maar
ja, ik snap wel wat je zegt. Ik zie het zelf een beetje als een noodzakelijk kwaad. Ja. Waar ik toevallig best wel plezier in heb. Maar ik moet er eerlijk bij zeggen dat ik probeer dus echt mijn best te doen om meer creërend met social media bezig te zijn dan consumerend.
Ja.
En natuurlijk check ik mijn LinkedIn. Dat is eigenlijk ook het enige medium waar ik een beetje actief ben. Vind ik nog volgens nog het leukste.
Ja.
Maar ik probeer te voorkomen dat ik langer dan een kwartier aan het scrollen ben.
Ja. Ja, ja.
En dan hou ik het in balans. En ik gun iedereen om dat ook te doen. En een beetje ook de krent uit de pap te halen. Ja. Want er zijn ook hele mooie, inspirerende dingen te vinden.
Ja.
En te zorgen dat je elke dag in balans blijft door vooral ook heel veel tijd niet op je telefoon door te brengen.
Zeker.
Voordat je verder luistert, nog even dit. Mocht je een vraag hebben of zelf een onderwerp willen inbrengen, of wil je misschien meer weten naar aanleiding van deze podcast, wij vinden het leuk wanneer je een reactie achterlaat. Ook dat geeft zin. En dan nu weer verder met deze podcast.
Veel van onze luisteraars die werken ook in de zorg, het onderwijs en het sociaal domein. Hè? Zelf als mens geven we veel trainingen rondom de mensen. Kijken we naar de hele mens. Er zijn tegelijkertijd ook heel veel personeelstekorten in al die sectoren. Hè?
Ja, ja.
Terwijl de vraag natuurlijk toeneemt. Ook al gewoon hier op straat. Hè? De behoefte aan zinvol en betekenisvol werk is haast geen individueel vraagstuk meer, maar een collectieve opgave. Ja, tegelijkertijd gaat hier een vogeltje zingen. Het is onze moderne koekoeksklok.
Ik was even afgeleid.
Zo gaat dat.
Komt dat op de opname ook?
Ja, tuurlijk. Dat is toch leuk.
Ja.
Geen individueel vraagstuk, maar een collectieve. En vanuit jouw kennis en inzichten, vanuit de positieve psychologie, waar zie jij kansen?
Ja, er komt meteen iets bij me op wat ik dan wel even kwijt moet voordat ik hier verder over na kan denken. Want waar ik op dit moment een hele grote kans zie, is in single session therapy.
Mm-hmm.
Dus dan daar zie ik met name een kans voor de enorme wachtlijsten in de GGZ.
Mm-hmm.
Want wat blijkt, echt uit onderzoek. Ik ben het boek nu aan het lezen van Helen van Empel, getiteld Single Session Therapy. Ik ga haar trouwens ook weer interviewen voor mijn podcast. Het meest voorkomende aantal sessies in therapie wereldwijd. Doe eens een gok hoeveel sessies dat is.
12.
Oké, hou je vast. 1.
Oh.
Dat is het meest voorkomende aantal.
Oké. Okay.
Ja, dus 12 komt ook voor en 6 ook en 28 ook. Maar 1 komt het vaakst voor. En bij hele grote instellingen in de VS dachten ze aanvankelijk van dat zijn de mislukte trajecten.
Mm.
Als mensen na 1 sessie al weggaan, dan moeten ze het onprettig hebben gevonden en daarom komen ze niet meer terug.
Mm.
Dat werd gedacht. Tot iemand, een van de slimmer, dacht van ja, maar is dat wel zo? Zullen we eens contact leggen met die mensen en ze bevragen? En nou, ik weet niet de percentages, maar in een ongelooflijk hoog percentage van de mensen zei nee, het was gewoon prima. Ik kon er weer tegen, het was genoeg. Dat is natuurlijk wel interessant.
Ja.
Dat één sessie heel vaak genoeg blijkt te zijn. Mm-hmm. En nou, we weten al uit de oplossingsgerichte benadering dat is ook een vrij korte therapie. Hè? Heet ook oorspronkelijk solution-focused brief therapy, kort. Daarvan werd gezegd 3 tot 6 sessies was genoeg. En daar is ook het motto, iedere sessie kan de laatste zijn. Mm-hmm. En dat bepaalt niet de therapeut, dat bepaalt de cliënt. Mm-hmm. Dus daar zie je die visie al een beetje in terug. Nou, hier zijn ze dat nog verder door gaan voeren. En wat blijkt, het heeft heel erg met verwachtingen te maken. Als beide partijen verwachten, nou, dit wordt in principe een eenmalige sessie. Ik wil niet zeggen dat er nooit daarna meer een sessie mag plaatsvinden, maar we gaan gewoon uit van een eenmalige sessie. En als het een half jaar later weer speelt of iets anders, dan mag je heus terugkomen. Maar voor nu is het 1 sessie. Als beide partijen daarvan uitgaan, gebeuren hele andere dingen in het gesprek dan wanneer je ervan uitgaat, nou, dit wordt een lang traject. En we gaan eerst dus uitgebreid kennis maken. En we gaan een diagnose doen. En bladibladibla. En we trekken daar een paar sessies vooruit. Ja, dan snapt iedereen. Ja, dan ben je na 1 sessie ben je nog niet geholpen. Maar als iedereen ervan uitgaat, dit wordt een soort keerpuntgesprek. Dan gebeuren er kennelijk andere dingen, waardoor het heel vaak voldoende blijkt te zijn. Niet perfect. Het probleem is niet volledig opgelost. Maar wel voldoende om weer verder te kunnen. Of weer een beetje een tijdje tegen te kunnen. Ja. En hier komt de kans die ik zie, waar we nu nog heel vaak denken inderdaad aan een traject van 12 bijeenkomsten. Terwijl er 11 mensen op de wachtlijst staan, kunnen we misschien ook 12 mensen 1 sessie geven. In diezelfde tijd van die therapeut.
Ja.
Ja, ik denk dat we dan meer leed verlichten.
Ja. En zou dit ook gewoon niet, deze methode, zou die niet gewoon veel meer in opleidingen standaard moeten zitten?
Ja, wat mij betreft wel, voor zover ik dat nu kan beoordelen. Ik ben nog geen expert, ik ben het boek aan het lezen.
Ja.
Maar zoals ik er nu naar kijk, vind ik het heel geloofwaardig dat dit echt wel een groot verschil kan maken. Ja, en het is nog relatief nieuw, zeker in Nederland. Dus dat heeft tijd nodig. Maar als je me vraagt of ik daar een voorstander van ben, ja, zeker.
Ik heb zelf, de matrix heb ik vorige week zeg maar, met een groep zeg maar, van zorgmedewerkers neergelegd.
Ja.
En ja, eigenlijk was het over samenwerken en het niet geven van feedback. Maar met ook dat soort thema's kun je er allemaal in verweven. En
zeker.
Het mooie is dat er zit niet zozeer een oordeel in, maar meer een reflectie van, oh ja, hey, dat is een patroon, dat herken ik bij mezelf. Oké, ja, dat is nou niet zo handig. Hoe zou ik toch weer terug kunnen, zodat ik ook weer wat meer in verbinding sta met mijn waarden, hoe ik eigenlijk wil samenwerken, of hoe ik wil zijn. Het is fantastisch, maar dan denk ik, ja, dat zijn mensen die gewoon al heel lang in die zorg zitten. Die eigenlijk zou het in de basis van opleidingen al verweven moeten zijn. Dus ik vind het echt een soort een heel mooi kompas. Ja.
Leuk hoor. We moeten de matrix niet vergeten, hè, voor de mensen thuis.
Nee.
Want die vroeg me aanvankelijk om daar iets over te vertellen. Ja. We kunnen hem als toetje bewaren? Of,
het is misschien wel mooi om... Nee? Ja, prima.
Oké. Dus de vraag was ook weer, wat is de matrix? Hoe werkt die? Wat was je vraag?
Ja, de matrix, ik gaf aan van, voor mij ging er een deur open, van meer inzicht.
Ja.
En misschien kun je inderdaad de velden even noemen en in hoeverre het dan bij zou dragen aan meer betekenis en zin voor iemand.
Ja, mooi. Het is een visueel model, hè? Dus dat is altijd een uitdaging om dat met een podcast een beetje in beeld te brengen. Maar ik ga mijn best doen. Laten we beginnen met het gegeven dat je als mens kun je in elke situatie 2 bewegingen maken. Je kunt toebewegen naar wat je belangrijk vindt. Hè? Een stap zetten richting iets waarvan je diep in je hart weet, dat zou wel mooi zijn om te doen. Of dat is wie ik wil zijn, of daar zou ik achter staan. En je kunt een soort vermijdende stap maken. En dan beweeg je dus weg van wat je ongemakkelijk vindt. Van wat pijnlijk is of van wat mis zou kunnen gaan. Of van wat anderen ervan zouden kunnen denken. Dus die 2 bewegingen. In het Engels klinkt het lekker. Dat noemen ze towards moves. Naartoe bewegen. En away moves. Oftewel wegbewegen. Oké. En dat kan zo simpel zijn als neem ik wel of niet dat chocolaatje. En voor de helderheid, voor sommigen is dat chocolaatje nemen en daar mindful van genieten een naartoe beweging. En voor iemand die misschien heel graag wil afvallen en weet dat hij dat chocolaatje beter niet kan nemen, of die hele reep, is het misschien wel een wegbeweging als die hem neemt. Want dan, waar beweegt hij dan van weg? van zijn voornemen eigenlijk. En van misschien wel het ongemakkelijke gevoel van craving naar iets. Ja, dat kun je makkelijk oplossen door toe te geven aan je craving. Hè? Dus, ja. Maar dan beweeg je eigenlijk weg van wat je belangrijk vindt. Nou, die twee bewegingen, dat is de horizontale as. En zie maar twee pijlen voor je. En dan meestal is de pijl naar rechts is de naartoe beweging. En de pijl naar links is de wegbeweging. Oké. Okay. Als we dan ook nog door het midden een verticale as doen, dan hebben we dus een kwadrant met vier velden. Zeg ik het goed?
Ja. Ja.
Laten we rechtsonder beginnen. Dan moet ik even nog zeggen. Dus de onderste helft van het kwadrant gaat over de binnenwereld. Dat wat alleen maar de persoon in kwestie kan opmerken. Wat hij denkt, wat hij voelt, wat hij emotioneel voelt, maar ook fysiek in zijn lichaam voelt. Dus echt die binnenwereld. De bovenste helft gaat over de buitenwereld. En dus wat die persoon zelf kan waarnemen, maar wat wij ook zouden kunnen waarnemen als we die persoon zouden filmen, bijvoorbeeld. En vaak wordt er dan een cameraatje bij getekend. Nou, als je dan die vier velden hebt, heb je dus de rechterkant gaat over naartoe. Rechtsonder gaat over naartoe, maar dan de binnenwereld. Nou, dan hebben we het eigenlijk over waarden, waar we al het hele gesprek het over hebben. Ja. Hè? Dus de dingen die je belangrijk vindt, waar je meer van wil, waar je voor wil staan. Linksonder, nog steeds binnenwereld, maar dat zijn de dingen waar we van weg bewegen. Dat zijn dingen als ongemakkelijke emoties, lastige emoties. Kan boosheid zijn, kan angst zijn, kan verdriet zijn, kan machteloosheid zijn, kan stress zijn. De gedachten die we hebben over onszelf of over de ander of over de wereld.
Eruption hard genoeg.
Bijvoorbeeld, ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja. En dan hebben we ook nog fysieke sensaties die we niet zo fijn vinden. Zoals een rode kop als je iets moet presenteren of een trillende, een droge mond. Krijg ik zelf vaak tijdens presentaties of trillende benen of whatever. En het lastige is dat die drie dingen, dus onze gedachten, emoties en fysieke sensaties, die vormen met elkaar een soort kluwen, waardoor de impact best wel sterk kan zijn. Terwijl als je heel goed gaat kijken, zijn het eigenlijk losse componenten in je beleving. Mm-hmm. En die kun je een beetje uit elkaar pluizen. Dan heb je meteen al iets minder last ervan. Maar goed, dat is linksonder. Linksboven gaat het over gedrag, zichtbaar gedrag, in de sfeer wegbewegen van. Dus het gaat over vermijdend gedrag of controlerend gedrag. He, dus dat kan zijn afleiding zoeken. Ja. Het kan zijn het opgeven en denken laat ook maar. Het kan zijn jezelf verdoven met drugs, alcohol, troost eten. Ja. Dus niet echt verdoven, maar toch. Hè, als je gaat troost eten, voel je je meteen een beetje anders. Wat hebben we nog meer? Had jij er nog een?
Nou, bijvoorbeeld die ik in de training heb ingezet. Dan heb je natuurlijk allerlei type mensen. En ik zeg wel, in elk team heb je wel eens. Hè, oh, dat, die collega is een bitch van een.
Nou, dus, mag ik je onderbreken? Ja, want laten we even het kwadrant afmaken.
Oh ja.
Want dan is het voor de luisteraar denk ik helder. Ja. En ben ik bang dat ik het vergeet. Dus we hebben nog één veld te gaan namelijk. Ja. Hè? Dus het belangrijkste veld eigenlijk, dat is rechtsboven. Mm-hmm. En het gaat over naartoe bewegen en wat we kunnen zien.
Yeah.
Oftewel, dat noemen we toegewijde actie. Yeah. Dat is het gedrag wat de coachee of de persoon in kwestie idealiter laat zien. Als die in zijn kracht staat, als die doet wat hij belangrijk vindt. Mm-hmm. En wat nog even mooi is om te noemen, en daarna hoor ik graag je voorbeeld, is dat je kunt aan de linkerkant, dus de wegbeweegkant, kun je heel erg in een vicieuze spiraal belanden. Mm-hmm. Dus als je zit niet zo lekker in je vel. Nou, wat doen sommige mensen dan? Dan gaan ze alcohol drinken of drugs gebruiken of heel veel eten. Hoe voelen ze zich daarna? Ja, wel even lekker, maar de volgende dag, de meeste mensen voelen zich dan rot over zichzelf. Ja. Wat gaan ze dan doen? Gaan ze weer drugs gebruiken, alcohol drinken, veel eten. Dus daar zie je heel duidelijk een negatieve spiraal. Het goede nieuws is, aan de rechterkant kunnen we mensen heel makkelijk in een positieve spiraal komen. Want als jij je waarden helder krijgt en je hebt de moed om dat in de praktijk te brengen, om een stap te zetten. Ja, de meeste mensen voelen zich dan trots over zichzelf. Ja. Die zijn dan tevreden, hebben zoiets van yes, ik ben goed bezig. En de grap is dat dat gevoel stimuleert om nog meer na te denken over, hey, wat vind ik nog meer belangrijk? Ja. Ik ben nu niet alleen een fijne partner, maar misschien kan ik ook wel een goede werknemer zijn of een goede vader of moeder, et cetera. Dus dat is dan ook een beetje besmettelijk.
Ja.
En de grote meerwaarde van ACT is dat die mensen helpt om van linksonder, dus weet je wel, lastige emoties, et cetera, naar rechtsboven te gaan.
Ja. Ja.
En wat we daarvoor nodig hebben is die psychologische flexibiliteit. Ja. En ja. diffusie en actieve acceptatie. Ruimte geven aan je innerlijk ongemak, lef.
Ja.
En ACT stimuleert dat.
Ja, prachtig.
Dus ik hoop dat de luisteraar het een beetje voor zich ziet.
Nou, en anders moeten ze je gewoon op gaan zoeken. Want er staan heel veel voorbeelden ook vermeld. Hè.
Ja, op YouTube is er een filmpje. Dus dan wordt het meteen zichtbaar.
Ja.
Als je de ACT-matrix simpel uitgelegd googelt in YouTube... dan vind je een filmpje met uitleg en visueel.
Ja.
Dus mogelijkheden genoeg.
Ja.
En in mijn boek natuurlijk een hoofdstuk.
Ja, precies,
ja. Maar nou jouw voorbeeld.
Nou ja, een voorbeeld waarbij mensen op zoek zijn van... ja, hoe wil ik samenwerken? En eigenlijk wil ik gewoon een toegewijde collega zijn. En mensen met respect collegiaal willen zijn. En allemaal mooie termen. Je hebt altijd in een team wel. En dan zeg ik van, ja, er is vast wel iemand die denkt van... oh, dan heb je die bitch weer. Nou, dan wordt natuurlijk hard gelachen. Zo van, die heb ik ook wel ergens in gedachten,
ja,
weet je wel.
Ja, tuurlijk, ja.
En dat is natuurlijk een gedachte. Hè? En dat geeft soms ook dat je niet willen samenwerken. Of zeg. Als je dan kijkt van, wat doe je daaraan? Dan zie je heel vaak of piekeren of vermijden. Zorgen dat ik niet met die personen in gesprek ga. Of ik ga zeker geen feedback geven. En dan maak je duidelijk van, wat was nou eigenlijk je ideale waarde? Je wil met iedereen samen kunnen werken. Dat is geen staat niet in verhouding daarmee.
Nee,
hè?
Nee.
En dan natuurlijk inderdaad dat je naar rechts boven gaat. Zo van, goh, wat zou een toegewijde actie zijn? Wat zou je kunnen doen?
Ja.
Kun je die gedachte van, goh, iemand is altijd een bitch. Nou, dat is natuurlijk ook maar een gedachte. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn.
Nee.
En dat je daar ruimte voor maakt. En dan kleine stapjes maakt van, goh, wat zou je nou wel kunnen doen?
Mm-hmm.
He, in plaats van die gedachte, oh, daar heb je er weer. Mijn part, ga je even zwaaien. Hey, hallo, dat je er bent.
Even begroeten en samen een bakje koffie drinken.
Zoiets, hè? Dus,
ja.
Maar dat je dus een ander soort beweging maakt. En,
zeker.
Ja, dat is eigenlijk heel mooi. Ik ben ook altijd trots als mensen die kleine beweging kunnen maken.
Ja.
En dat soms weer helemaal terug naar af is. Dat ook goed is. Hè? Dat hoort er ook bij. Mm-hmm. Het is dus op je bek gaan en weer denken van... oké, ik doe een nieuwe poging.
Ja, ja.
Maar ja, dat was mijn voorbeeld.
Ja, nee, mooi voorbeeld. Ik zou er nog even op in willen gaan. Want als we gaan kijken wat er dan in de binnenwereld van iemand gebeurt... die zegt, oh, daar heb je die bitch weer. Hè?
Mm-hmm.
Dan bedenk ik, oh ja, oké. Okay. Ik heb ook lang op kantoor gewerkt. Ik stel me zo voor dat de vrouw in kwestie... laten we ervan uitgaan dat de vrouw is... misschien een keer een pinnige opmerking heeft gemaakt... naar de persoon in kwestie.
Mm-hmm.
Nou, die persoon vond dat waarschijnlijk pijnlijk.
Mm-hmm.
En hoe gaan mensen daarmee om? Nou, stempel, labeltje. Oh, dat is een bitch.
Yeah.
Dus eigenlijk bijna uit een soort zelfbescherming. Zolang iemand dat maar blijft herhalen in zijn hoofd... ja, wordt die vrouw niet aardiger in zijn hoofd.
Mm-hmm.
Dan ga je ook geen contact zoeken, dan ga je vermijden. Dan wordt het probleem wordt erger. Hè?
Mm-hmm.
En wat zou de ACT-beweging zijn? Van, nou, als jij bereid wil zijn om samen... of als jij samen wil kunnen werken met die persoon...
Ja.
En je hebt misschien ook wel de waarde respect... en je wil gewoon al je collega's met respect behandelen... Mm-hmm. Dan wat je dan te doen hebt, is ook al zit daar in jou een klein gekwetste jongetje... Mm-hmm. Die denkt, straks krijg ik nog een keer de pin op de neus. Dan toch naar die collega toe gaan. En gewoon nieuwsgierig zijn. En kijken, ze is een keer pinnig geweest. Maar misschien is het ook wel gewoon een heel eerlijk en direct iemand. Ik ken toevallig zo'n vrouw. daar kun je ook heel veel aan hebben.
Ja.
Dat is heel veel waard. Iemand die zo eerlijk en direct is.
Bijvoorbeeld, hè?
En daar kom je pas achter als je het contact zoekt.
Ja. Nou, en een hele mooie uitspraak is natuurlijk alles... hè, wat je aandacht geeft, groeit. Hè.
Ja.
Als je natuurlijk op een gegeven moment de gedachte hebt van... oh ja, die is zo, en dat is een negatief... dan ga je dat ook meer zien. En kun je daar los van komen.
Ja.
Hè.
Ja.
Kun je perspectiefwisseling van... laat ik eens op een andere manier naar diezelfde persoon kijken.
Ja. Ja.
En ja, ik geef het voorbeeld wel eens van hoe dat dan in dat brein inderdaad werkt. Van, je hebt een nieuwe auto gekocht, een verrek. Ja. Je ziet hem overal opeens rijden.
Ja.
Hè, van,
ja,
hoe kan dat?
Ja.
Hè. En,
ja. Ja.
Dus, en die slaat ook vaak wel aan. Zo, of zoals jij dat noemt, die psychologische flexibiliteit. Dat je daarin ook mensen eigenaar maakt van hun eigen gedachten.
Zeker.
Ja. Gaaf, hè?
Ja.
Ja, ja. Even kijken, waar gaat jouw vijfde boek over?
Oeh. Rapapa. Ik denk over coachen met humor, warmte en uitdaging.
Oké. Okay.
En de kenners zullen dit herkennen als provocatief coachen. Mm-hmm. En dat klopt, dat is mijn belangrijkste inspiratiebron. Maar ik wil wel breder kijken. Ik wil eigenlijk terug naar de oorspronkelijke betekenis van het woord provoceren. Mm-hmm. Wat naar voren roepen betekent, mm-hmm. oftewel ontlokken. Mm-hmm. Mm-hmm. En als je provocatief coacht, dan ontlok je heel veel. En daar wil ik op inzoomen. Van welke speelse manieren zijn er allemaal om de goede dingen te ontlokken aan een coachie. En het lijkt me heerlijk om me daar een tijdje in vast te bijten.
Ja, ja.
Maar ik wil ook gaan kijken hoe doet de comedian dat? Of hoe doet hoe deed vroeger de nar bij de Wijze Koning dat?
Dus ik zie me dat al helemaal voor me. Dat je ook iets van theaterspot er eigenlijk in gaat zetten. En nou ja, dat mensen ook letterlijk dingen moeten uit gaan proberen.
Theatersporten, zei je dat?
Ja,
precies.
Ja.
Dat zou kunnen. Dat liggen zeker mogelijk.
Mooi. Ja, en misschien mag zo vrij zijn om een suggestie te doen voor boek 6.
Laat mijn vrouw het niet horen, want zij moet nog wennen aan boek 5.
Want volgens mij zou coachen met opstellingen, familie, organisatie en tafelopstelling, een hele mooie aanvulling zijn als ontwikkelvaardigheid voor coaches. Waar je ook lichaamswerk in kan zijn.
Ja, en Arie, waarom ga jij dat boek dan niet schrijven?
Je bent altijd een weerwoord. Hè? Maar ik vind het echt bij jou passen. Maar dat zou echt een hele mooie...
Ik voel me daar echt heel onbekwaam. Nee, oprecht.
Ja,
ik heb één keer een tweedaagse soort van tafelopstellingen gedaan. Ja. Een taal erbij heette dat.
Ja.
Vond ik wel heel leuk.
Ja.
Maar daar zat al een prachtig boek bij. En ik merkte, dit is ook een expertisegebied. Die psychologen, die deed dat al 20 jaar.
Ja.
Ja, ik heb eerlijk gezegd niet de ambitie om dat over te doen.
Nee.
Want zij kan dat veel beter.
Maar ik zie wel de link met ook ACT. Zo'n mooie...
Maar als ik zeg, waarom ga jij dat niet schrijven... is dat niet bedoeld om bij de hand te zijn, maar oprecht. Als jij daar iets in ziet en daar iets mee hebt... waarom zou je dat niet...
Het staat wel op mijn verlanglijstje om daar iets meer vaardig in te worden. Ik vind het een hele mooie... Ja. Ik zet groepen en individuen over. Overigens ook graag in beweging. Ook dat met eigen voorbeelden. Dus ik vind trainer zijn ook een fantastisch iets. Waarbij je vooral heel veel weg moet laten. En theaterachtig. Dus dat mensen ook echt geraakt zijn.
Deel ik met je.
Ja, waar kunnen ze meer informatie over je vinden?
Leuk dat je het vraagt. Mijn website www.bewezeneffect.nl is makkelijk. Wat ook kan is even googlen op coachen 3.0. Dan kom je automatisch bij mijn boeken uit.
Ja.
En er is een podcast, coachen 3.0, de podcast. En die staat op Spotify en andere platforms. Dus, ja.
Tof dat je hier was. Het gaat je goed, met volle zin.
Dank voor de uitnodiging. Met plezier met je gesproken.
Dankjewel.
Tot zover deze podcast. Vragen naar zin. Misschien wil je reageren. Het is tof wanneer je een berichtje achterlaat en ons volgt. Zo dragen we samen bij aan de missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. Tot de volgende keer. Wij hebben er zin in. Verdrinkend in de stilte voel ik de stemmen in mijn hoofd. Ze schreeuwen naar me dat er niemand is die nog in mij gelooft. Het heeft niet eens te maken met het water of met eb en vloed. Want ik lijk soms compleet vergeten hoe ik zwemmen moet. Maar als ik dan ben ik de weg.
kleine gebroken. Doet alles pijn in mijn hoofd en neemt de twijfel het over. Ik geloof niet in een god, dus kan niet wijzen naar boven. En ik vind het net zo moeilijk om in mij te geloven. Al het goud wat er blinkt, dat is uiteindelijk koper. En tussen zwart en het wit zitten grijzige tonen. Wat is de zin van het leven? Ik blijf maar peinzen erover. Maar god, ik lijk wel gebroken totdat ik kijk in je ogen.